Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach, Wesley Weerts.
Welkom een hele goede vrijdag op deze goede vrijdag 29 maart. Goed nieuws mocht je in de financiële sector werken.
Kunstmatige intelligentie, dat wordt al door bijna de helft van alle finance professionals gebruikt voor het automatiseren van routinetaken. En dat scheelt de sector zo'n 6,5 uur per week. Blijkt uit onderzoek van MOS, dat is een financieel managementplatform voor uitgavenbeheer.
En we hebben hier in de studio iemand die altijd op zijn paasbest is. Jean-Paul van Oud-Heusden, de grote man achter Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom. Heb jij al wat eitjes verstopt voor de kroost?
Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar die beginnen daar inmiddels wel een beetje te oud voor.
Zijn
er
te oud voor? Ja? Het zijn tieners of...
Nee, zijn al rond de 20 allemaal.
Oh nee, dan is het misschien een beetje...
Galapagos gold een paar jaar geleden als dé droom van veel beleggers. Het biotechbedrijf moest niet alleen de grootste van Europa worden, zelfs een van de grootste ter wereld. Maar door een reeks aan tegenvallers belandde het bedrijf van de hemel in de hel. Nu kun je het aandeel met 90% korting kopen vergeleken met de piek. Maar is dit ook een koopkans of ga je je lelijk bezeren als je dat doet?
We beginnen met de ingestorte brug bij Baltimore.
As the sun rose, the scale of the destruction of the Francis Scott Key Bridge came into full view. The 300 meter long ship with its nose rammed into the steelwork of the bridge. A bridge that stood for nearly 50 years, but in the early hours of Tuesday morning came crashing down in an instant after the Singapore registered vessel struck one of its main support columns at approximately 1:30 a.m.
Niet alleen verschrikkelijk voor de slachtoffers, de haven, de Amerikaanse economie en zelfs de wereldhandel. Ook bij verzekeraars komt deze klap hard aan. Die zal zo goed als zeker leiden tot het grootste maritieme verlies in de geschiedenis van de verzekeringssector. Dat zegt de baas van een verzekeraar. Het zal hoger uitvallen dan de $1,5 miljard schade door de schipbreuk van de Costa Concordia.
Ja, dat cruiseschip van de kapitein was een van de eerste van afvluchten.
Ja, die. Alleen al de brug in Baltimore kost $1,2 miljard om te vervangen. In totaal gaat de schade oplopen tot 3 miljard. Gaat om zowel de brug, het schip, de haven als de hele lading van het schip. Allemaal claims. Er komt er ook nog eens bij dat de haven van Baltimore, een van de grootste daar in de Verenigde Staten, niet toegankelijk is. Ja, één ding zijn we nog vergeten, Jean-Paul. En dat zijn natuurlijk de beleggers. Want ik hoorde van de week een econoom van de Rabobank dit zeggen.
Het is niet de grootste haven van de VS. Maar het is wel een heel gespecialiseerde haven. En met name de export van kolen verloopt voor meer dan een kwart via Baltimore. En het is ook de grootste haven voor de import van auto's en voertuigen.
De afgelopen jaren voelde ik me een beetje schuldig, want we hadden het altijd met jou over die inflatie, maar ook heel vaak over die verstoorde supply chain. We konden het woord op een gegeven moment gewoon niet meer aanhoren. Gaan we dat nu weer meemaken, denk je, door dat ongeluk in Baltimore, dat heel veel dingen vertraging gaan oplopen?
Ik moest eerlijk gezegd ook nog even goed kijken waar Baltimore ook alweer precies lag, zeg maar. Dus ja, ik weet het is een tijdelijke verstoring. Ik neem aan dat ze er alles aan doen om dat zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Maar hoe groot de schade is. Ja,
er wordt gezegd Tesla bijvoorbeeld gaat er veel last van hebben, hè? Want het is een haven waar heel veel van die auto's afgelost worden.
Ik kijk zelf gewoon meer naar structurele dingen die duurzaam veranderen. En ja, dit is toch, korte termijn is het heel vervelend. Zoveel vraag is er op dit moment trouwens niet naar die elektrische auto's.
Scherp.
Dan kunnen ze de voorraad even uitverkopen. Maar het zijn one-offs. En ja, als belegger voor de lange termijn sla je dat eigenlijk een beetje over.
Een flinke domper voor Reddit-beleggers van het eerste uur. Er ging in slechts 2 dagen tijd maar liefst 25% van de beurskoers af. Het aandeel staat nu zelfs onder de slotkoers van de eerste handelsdag, nog maar een week geleden. Dat komt door een opmerkelijke actie van de CEO en een aantal bestuurders, want die besloten opeens om een groot aantal Reddit-aandelen te verkopen. En dat roept vragen op bij andere beleggers, want ja, heeft die CEO zelf nog wel zoveel vertrouwen in dat bedrijf?
Dan naar de strijd om het Witte Huis. Joe Biden heeft gewonnen van Donald Trump. Althans, als het aankomt om het ophalen van geld bij donateurs. Bij de huidige president komt er namelijk meer geld binnen dan bij Trump. Dat was gisteren goed te zien. Toen haalde de Biden-campagne tijdens een groot evenement $25 miljoen op. Met de hulp van wat oud-presidenten, vertelt correspondent Jan Posma.
Biden, Obama en Clinton die kwamen uit de vloer omhoog. Zo dat podium op onder Born to Run van Bruce Springsteen. Nou, dan weet je het wel, hè, wat de sfeer is. Ja. En dit gaat natuurlijk om het geld, maar er was ook een ander doel. Ze wilden ook laten zien dat er echt enthousiasme is voor Biden. Laten zien dat de partij echt achter hem staat. En zo ook een beetje contrast maken met Trump. Hè? Want een George W. Bush die zou natuurlijk nooit geld inzamelen voor Trump, een ex-president.
$25 miljoen heeft Biden dus opgehaald in één avond. En dat is meer dan Trump in de hele maand februari binnenhart.
Wat anders, alles hè, van bitcoin tot goud en aandelen tikt allemaal records aan. Geldt ook voor de S&P 500. Het eerste kwartaal zit er nu op. En wat blijkt, de S&P 500 breekt niet alleen records. Het was ook nog eens de beste start van het jaar in 5 jaar tijd. De S&P 500 steeg met bijna 11% dit eerste kwartaal. En het zijn niet alleen de tech-aandelen die profiteren. Op één na zijn alle 11e sectoren van de S&P gestegen.
Ik heb een bedrijf dat geen aandelen gaat opkopen, wat we heel vaak de afgelopen maanden voorbij hebben zien komen, maar verkopen. Ze gaan voor $250 miljoen verkopen, waardoor de koers even met 14% in elkaar kukkelde, gaat een bioscoopketen AMC. En dan heb ik ook nog een bijzondere reden waarom ze gaan verkopen.
Nou?
Vanwege stakende acteurs. Die geven ze in dit geval de schuld. Vorig jaar die grote staking in Hollywood natuurlijk. En daardoor zijn er heel veel minder films op het witte doek te zien. Geen grote blockbusters in het eerste kwartaal. Ja, en daardoor hebben ze het lastig.
Dus die $250 miljoen hebben ze echt nodig om de komende tijd door te komen?
Ja, ze zeggen we gebruikten het om af te lossen, te herfinancieren, om te investeren. Maar goed, veel liever hebben ze natuurlijk een kaskraker van een van de grote filmstudio's.
Met zijn reumapil vilgotinib wilde Galapagos de wereld veroveren. Dat medicijn moest na 20 jaar ontwikkeling geld opbrengen. En alle hoop was gevestigd op de VS. Daar moesten miljarden worden verdiend. Maar de Amerikaanse toezichthouder ging voor de lancering liggen en gaf geen toestemming. De toenmalig topman vond het moeilijk om dat aan zijn personeel te vertellen.
Dat is natuurlijk heel naar als je zo lang gewerkt hebt aan het introduceren van nieuw medicijn. Om dan te moeten vertellen dat het in Amerika niet op de markt gaat komen. In ieder geval niet voor reuma. We zijn ervan overtuigd dat we een veilig en effectief medicijn hebben. En als zij dan anders beslissen, is dat moeilijk te accepteren.
Wat volgde waren jaren van grote tegenslagen. Beleggers zegden massaal het vertrouwen op. De beurskoers zakte in elkaar. Staat nu zelfs op het laagste peil in 9 jaar tijd. En het voorlopige dieptepunt voor Galapagos is de verkoop van vilgotinib aan een ander bedrijf. Een radicale stap, waardoor het bedrijf nu met lege handen staat. Zometeen, Jean-Paul, hebben we het over hoe ze uit dat dal kunnen klimmen. Maar laten we eerst even teruggaan naar die succesperiode. Hoe kon Galapagos uitgroeien tot biotech-favoriet?
Ja, omdat ze in die tijd, Onno van der Stolpen die je net hoorde, die deed de communicatie heel goed. Die was heel toegankelijk. Ja. Die was zelfs af en toe online te vinden. Hield ook bijeenkomsten voor beleggers. Ja, en die aandacht, dat stellen mensen op prijs. En daardoor werd het een beetje een lievelingsaandeel.
Ik had zijn mobiele nummer ook. Het was ook beschikbaar voor alle journalisten. Je kon hem gewoon persoonlijk bellen. Er zat geen communicatiemedewerker tussen.
Ja, kijk eens aan.
Ik weet niet wat dat zegt, maar...
Nou, dat is in ieder geval iets. Ik denk niet dat je van alle AX-bedrijven een 06-nummer in je telefoon hebt zitten.
En al presenteerde hij die pil ook een beetje als een wonderpil. Heeft hij en dus Galapagos de toekomst te mooi voorgespiegeld?
Weet je wat in ieder geval zo is? Dat als je ziet hoe dat aandeel gedaald is... Daar waren toch heel veel beleggers zwaar teleurgesteld over. En hebben daar ook verliezen geleden. Dat is in ieder geval, denk ik, niet heel erg goed overgekomen tijdens die presentaties. Dat er toch ook een behoorlijk risico was.
Maar daar ging die communicatie dan niet helemaal lekker?
Nee, precies. Die was er wel. Maar het was heel erg upbeat van het kan eigenlijk niet mis. Dat is in ieder geval de sfeer die een hoop mensen geproefd hebben. Ja, en daar zie je toch altijd maar weer. Dat je toch altijd wel een gebalanceerd beeld moet schetsen.
Ik zei het net, dat vilgotinib, dat mocht dus niet in de VS op de markt gebracht worden. Het werd wel verkocht in Europa en Japan. Maar waarom besloot Galapagos uiteindelijk dan toch om het enige medicijn dat ze op de markt hadden gebracht van hand te doen?
Ja, strategiewijziging. Ze zetten nu vol in op immunologie en oncologie. En ze hebben natuurlijk voortdurend cash nodig. Want als je die nieuwe dingen weer ontwikkelt, ga je dus weer terug naar de tekentafel. Ze hebben het zelf ook. De term is altijd cash burn. Er gaat wel heel veel geld uit. In 2013 geloof ik iets van €400 miljoen. Ja, en op deze manier zeg je van, we zijn niet aan het uitvoeren, maar we willen echt weer wat nieuws ontwikkelen. En dan kom je tot dit soort acties.
Je zegt terecht, nieuwe strategie, ook een nieuwe topman trouwens. Hoe staat Galapagos op dit moment volgens jou voor?
Nou, ik weet er gewoon helemaal niks vanaf. Weet je, ik heb geprobeerd zo'n persbericht te lezen. Ja, daar staan allemaal termen in. Ja, je kan mij alles wijs maken.
Groot gelijk, ja.
Je moet ook je plek kennen. Het voelt voor mij dat het gewoon een dubbeltje opgooien is, zeg maar.
Zeg je wel wat interessants, want jij snapt het niet, je begrijpt het niet. Je kan dus niet door het persbericht lezen, dus je gaat er niet in investeren. Maar dat hebben denk ik wel heel veel beleggers gedaan. Die snapten het niet. Is dit dan ook goede leerschool? Als je het niet begrijpt wat je koopt, beleggen dan ook gewoon vooral niet in?
Ja, weet je, dat is ieder voor zich. Je had het net over AMC. Weet je, het is sowieso al een beetje de week, week van de meme stocks, ja, zeg maar. Ja, GameStop kwam met cijfers. Ja. Ja, beleggers vinden dat mooi. Er zijn mensen die zeggen, joh, het is eigenlijk een soort call-optie. Als het niks is, ja, dan loopt er wel wat cash uit. Dat zullen ze wel weer redden. Als het wel wat wordt, ja, dan is het gewoon een home run. Als dat je ding is, moet je dat doen. Wie ben ik om dat af te raden? Maar het is wel heel risicovol. Dat moet je natuurlijk wel beseffen.
Nou, zijn er ook aandelen of analisten die dat aandeel wel heel goed volgen? En die analisten die zeggen, het kan tot het einde van dit decennium duren voordat Galapagos een geneesmiddel op de markt kan brengen, voordat ze dus iets nieuws hebben. Maar kan het ook zo lang uitzingen op de beurs? Dat vertrouwen van die beleggers, ja, dat is al bijna weg, maar dat beetje vertrouwen dat er is, moeten ze wel vast kunnen houden.
Dat had ik trouwens ook wel kunnen zeggen, dat het tot het einde van het decennium zou kunnen duren voordat
ze dat uitkomt. Heb je er toch nog een beetje verstand van?
Dat is een mogelijkheid, ja, dat er niks uitkomt. Ze hebben geloof ik iets van 3,7 miljard aan cash staan. Nu het afgelopen jaar 400 miljoen. Dus ze kunnen wel een tijdje vooruit. En ze hebben ook wel een plan. Ze hebben ook nog die relatie met dat Gilead, die nu een beetje ontvlocht wordt.
Zij waren een grote geldschieter.
Ik heb niet het idee dat je nu zorgen moet maken dat het er morgen niet meer is. Maar het is natuurlijk de grote vraag, wanneer komt er een echte doorbraak?
Of je nou volgt of niet, één ding, ze hebben meer geld op de bank staan dan dat het aandeel waard is. Dan weet je wel genoeg, toch?
Nou ja, nee, dat is op zich niet onlogisch. Omdat er gewoon niet dichtbij een nieuwe product is wat op de markt komt.
Maakt dat in het algemeen een aandeel dan interessanter of juist niet? Of ligt dat ook weer aan de sector?
Het gaat hier gewoon om, je moet op de een of andere manier er zoveel van afweten dat je een serieuze inschatting kan maken of er een doorbraak, hoe realistisch dat is. Ja. En dat hebben we natuurlijk gezien vorige keer bij Galapagos. Dat ging natuurlijk wel heel erg goed. Het is sowieso moeilijk nog steeds te begrijpen dat het in Europa wel op de markt is.
Maar om het voor jou op te nemen, Jean-Paul, er waren ook analisten die zeiden dat ze het door hadden. Die zeiden, dit wordt een hit. Die zaten er ook compleet naast.
Nou ja, ik denk dat het heel moeilijk is om dat te doorgronden.
Dus jij laat de hele biotechsector aan je voorbij gaan?
Ja.
Er gebeurde meer deze week. Crypto-schurk Sam Bankman-Fried moet maar liefst 25 jaar de cel in. Eén ding is zeker, de gevangenis krijgt er een bijzondere man bij, vertelt collega Daniel Mol.
Ze hebben zelfs het plan gehad om de hele staatsschuld van de Bahama's af te betalen om de wegen daar wat beter te krijgen. Ja, hij dacht ook dat het een slim idee was om Trump zo'n 5 miljard dollar te betalen om niet mee te doen aan de presidentsverkiezingen in november. Een ander leuk voorbeeld vind ik altijd, hij had een knipperlichtrelatie met zijn belangrijkste businesspartner Carolyn Ellison.
Er gebeurde veel in China afgelopen dagen. Zo bezocht onze demissionaire premier Mark Rutte het land. En hij kreeg een presidentieel ontvangst, terwijl hij toch al bijna het torentje uit is.
Heeft ongetwijfeld te maken met zijn nieuwe baan, dat hij waarschijnlijk de baas van de NAVO wordt. Tijdens zijn bezoek ging het niet alleen over veiligheid, maar ook over handel.
We praten dan natuurlijk over de goede handelsbetrekkingen. En wat je ziet is dat er ook echt issues zijn te bespreken in die relaties. Er zijn nog steeds veel subsidies, worden er gegeven op Chinese producten. Er zijn zorgen over intellectuele eigendomsrechten.
Over zaken doen in China gesproken, het land neemt een rigoureuze maatregel. Het doet AMD, Intel en Windows van Microsoft in de ban op overheidscomputers.
Wie er ook uitvliegt is de topman van Boeing. Hij is officieel niet ontslagen, maar alle schandalen van de afgelopen maanden helpen hem in ieder geval niet.
So Boeing CEO Dave Calhoun is going to step down. This is part of a larger shakeup of the company's leadership. Apparently Boeing's chairman and the head of the commercial airplane unit are also leaving.
Shell haalt uit naar klimaatactivisten die aan de lopende band rechtszaken blijven aanspannen tegen Shell en andere bedrijven. En dat is schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven, zegt het bedrijf dat Nederland heeft verlaten voor het Verenigd Koninkrijk.
Over het vestigingsklimaat gesproken, het kabinet en de regio Eindhoven trekken 2,5 miljard euro uit om ASML te behouden. Geld dat onder meer naar wegen en woningen gaat. Iets waar oud-minister en tegenwoordig burgemeester Jeroen Dijsselbloem maar wat blij mee is.
We kunnen met deze extra financiële ondersteuning echt gaan versnellen op de woningbouw. Dat is onze ambitie.
Vraag is alleen, blijft ASML ook en daarover blijft het bedrijf vaag?
Dan naar ons eigen nieuwtje, de vrienden van Cordano die ontdekten dat particuliere beleggers zijn de beste. Jawel, ze hebben zowel de AX als de S&P 500 verslagen.
Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlandse particuliere beleggers sinds het begin van 2019 de AEX hebben verslagen met maar liefst 35%, inclusief dividend en vooraftrek van kosten. Eigenlijk pas sinds het midden van 2021 doen particulieren het een stuk beter dan de AEX.
Minder gezellig was het bij Fastnet. Ze hadden voor het eerst in hun 12-jarig bestaan een positief bruto bedrijfsresultaat, maar er was nog steeds sprake van een flink verlies.
We gaan naar iemand die wel een lekkere week had. De man van de nuance, die altijd netjes blijft. De man waar Amerika trots op is.
How stupid are these politicians to allow this to happen? How stupid are they?
Ik heb het natuurlijk over de Donald. Trump heeft er op papier in één klap miljarden bij. Zijn mediabedrijf is namelijk genoteerd aan de Nasdaq. Trump Media & Technology Group. Een succesvol debuut, want de koers ging zo hard omhoog die dag dat de handel stilgelegd moest worden. En ik dacht alleen maar, Jean-Paul, waarom stoppen beleggers geld in dit soort gekkigheid?
Het is gewoon een fanaandeel. Er zijn een hoop mensen die gaan op Trump stemmen en die vinden hem geweldig. Dan moeten ze tot november wachten totdat ze een kruisje kunnen zetten. En die denken, een aandeel, dat is leuk, ik doe mee.
Ja, er zitten geen democraten tussen, denk ik, die aandeeltjes kopen.
Dat lijkt me niet, nee.
Nee. Niels Koerts hadden wij van de week te gast. Die vertelde afgelopen week bij ons hoeveel geld er verdiend wordt bij dit bedrijf.
3,4 miljoen omzet, 49 miljoen verlies en een waardering van 14 miljard. Ja, wat wil je nog meer als belegger natuurlijk?
Dus het is gewoon wachten op een crash, toch? Dat er nog 90 of 95% van die koers afgaat?
Nou, het is blijkbaar de dag van de meme-aandelen. Dit is al een meme-aandeel gewoon bij introductie op de beurs. En de definitie daarvan is dat het een fan-aandeel is en dat je gewoon vooral niet moet proberen te beredeneren wat het waard is.
Ja, je hebt
het is gewoon mensen willen het hebben en dan gaat het omhoog. Ook omdat niemand dit aandeel kan shorten, omdat het pas net genoteerd is.
Ja.
Ja, als je dat wil inlenen om short te gaan, dan betaal je zoveel geld. Dus dat doet niemand. Er zijn alleen maar kopers.
Ja, AMC werd toen inderdaad omhoog gestuurd door het Reddit-leger. Nou ja, misschien dat het Reddit-leger nog gaat helpen bij Reddit zelf. Je zegt het terecht, dit heeft ook echt wel een link met een meme-aandeel.
Ik weet niet of het het Reddit-leger is. Ik denk meer gewoon het Trump-leger. Ja. Dat als er op de trom wordt geslagen en zegt, jongens, we gaan allemaal naar rechts, we gaan allemaal naar links, we gaan allemaal omhoog. En mensen zijn bereid om mee te doen. Dan kan het nog tot grote hoogte stijgen. Maar het is de waan van de dag.
Deze week escaleerde ook het conflict tussen Brussel en drie Amerikaanse techreuzen. Amper 2 weken na de invoering van een nieuwe techwet opent Brussel de aanval op Apple, Meta en Alphabet. Er wordt een officieel onderzoek gestart omdat die drie, zo is het vermoeden, zich nog steeds niet aan de regels houden en hun monopoliepositie misbruiken. De gevolgen kunnen groot zijn. Een boete kan oplopen tot wel 10% van de wereldwijde omzet. Kijk je naar de beurskoersen, Jean-Paul, dan lijkt er niks aan de hand. Geen hele grote uitschieters naar boven of naar beneden. Waarom blijven beleggers maar geloven in een goede afloop?
Omdat beleggers over het algemeen reageren op feiten en niet op geruchten. En als je kijkt naar de geschiedenis, de kans dat het echt tot zo'n boete komt. Het is ook weer iets wat niet structureel is, zeg maar. Ze kunnen hoge boetes krijgen, maar die bedrijven die hebben torenhoge marges. Die maken torenhoge winsten. Ja, en als ze dan ook een hoge boete krijgen, kan dat er eigenlijk vanaf. En dat is in principe eenmalig.
Nou, dus ze lijken wel structureel de regels te overtreden. Dus dan volgen er waarschijnlijk wel meer boetes.
Nou, dus belangrijker om te kijken of die bedrijven echt wat gaan veranderen. Wat uiteindelijk hun verdienmodel raakt.
Aha.
Dat is eigenlijk wat hier op tafel ligt. Ja, en daar is het denk ik nog een beetje te vroeg voor. Maar dat is wel echt iets waar je rekening mee moet houden. Ook al omdat dit soort aandelen zo enorm groot in allerlei indices zitten.
Nou, over dat verdienmodel gesproken, we weten natuurlijk wel een aantal dingen. We weten dat Apple de App Store opener moet maken. Dus dat ze opeens concurrentie toe moeten laten. Meta heeft nog niet zo lang geleden dat reclamevrije model betaalde abonnementen gelanceerd. Ja, daarvan zegt Brussel nu ook. Ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Waarschijnlijk wordt dat ook meteen de nek weer omgedraaid. Dus wat dat betreft weten we wel al aardig op welke plekken dat verdienmodel op de schop moet.
Ja, maar de beurs is gewoon allemaal heel erg korte termijn. Weet je, we zitten nu eind maart. We gaan op naar de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal die in april komen. Ja, die zijn waarschijnlijk gewoon weer heel erg goed en hoog. Dus houden we dat aandeel nog even vast.
Ja.
Dus er moet echt een feit komen. Wat je zegt van, en nu verandert er wat in dat verdienmodel. Er wordt iets gezegd, dit is onomkeerbaar, maar dit gaat het ook echt worden.
Mm-hmm.
En dan gaat iedereen rekenen van, wat heeft dat nou voor de toekomst? Dingen. Maar zeker door alles met AI en wat er op technologiegebied gebeurt, zit er toch ook nog heel veel verwachtingswaarde in.
En zo'n feit zou dan ook een boete kunnen zijn, als het daadwerkelijk besloten wordt om zo'n boete op te leggen. Die kan dan ook oplopen in tot tientallen miljarden, want daar hebben we het over. Die orde van grootte. Wanneer moet je dan als belegger in actie komen? Is dat het moment moment waarop die boete wordt opgelegd? Is dat het moment waarop er eventuele rechtszaken gestart wordt? Wanneer moet je actie ondernemen?
Zelf kijk ik, dit zijn, ja, je zou bijna kunnen zeggen, het zijn inmiddels ook een soort waardeaandelen, maar ze worden gewaardeerd ook op groei. Dus je kijkt in ieder geval, ik kijk zelf meer van wat is de verdiencapaciteit in Pakkenbeet het volgende jaar en wat zit er aan te komen? Ja, dan kan er ook nog wel een beetje boete vanaf.
Ja, iedereen in paniek door de cacaopiek. Even iets heel anders. Terwijl we allemaal bezig zijn met de paaseitjes kopen en verstoppen. Volgens mij ben ik de enige van deze drie die ermee bezig is.
Ik hoor je daar al de hele week over.
We zouden die eitjes beter zelf kunnen houden. Want de prijs van cacao bereikte deze week een recordniveau. $10,000 voor een ton cacao, om je een beeld te geven. 2 maanden geleden betaalde hij nog de helft. En toen dacht ik, welke bedrijven profiteren van deze bizarre prijzen, Jean-Paul?
Ja, dat zijn er een paar. Hè. Dat zijn denk ik de bekende chocoladeproducenten. Dus Nestlé heb je, hè, van de KitKat en de Milky Ways. Je hebt Mondelez, die zijn wat minder bekend, maar dat is van Codor. Ja. En dat soort merken.
Nou, wel de goede merken zijn dit.
Het zijn de goede merken. En ja, kijk, wat kan je denken van waarom profiteren dan? Ja, dat is eigenlijk wat we net hebben gezien. Die periode met hoge inflatie. De cacaoprijs gaat omhoog. Maar zij doen in hun verkoopprijs er gewoon nog wat extra bovenop. Dus dat is wel weer, dan kom je weer een beetje bij een soort grijflatie terecht.
Ja, dus als ik me afvraag hoe kan je er als belegger van mee profiteren, dan moet je dus aandelen hebben van die chocoladebedrijven eigenlijk. Want die verruimen de marges in dit geval.
Ja, alleen zijn dat wel bedrijven die ook nog wel een hele hoop andere producten hebben. Dus dan moet je wel even kijken welk deel dat cacao en chocola van hun totaal is.
Ja, en kunnen ze daar echt een extra marge op pakken? Want Jelle, jij zei net, in 2 maanden tijd is het zo'n beetje verdubbeld, die cacaoprijs. Je kunt moeilijk je eitjes en je chocoladerepen van 2 naar 4 euro toedoen in hele korte tijd. Dus ik vraag me af of ze wel zo'n dikke marge pakken.
Kijk, uiteindelijk is het zo dat er op een gegeven moment een soort koperstaking komt. Dat mensen zeggen, ja, nou koop ik het niet meer, het is te gek.
Daar is het te lekker voor.
Maar, nou ja, weet je, zeker in een periode als Pasen. Ik denk dat er niet heel veel mensen dat echt nu staan te vergelijken.
Nee.
Dat ze denken,
nee,
toch
wel knibbelen.
Ja, en dat komt wel. Als je op een gegeven moment elke keer mee, oh, weet je, het gaat weer omhoog.
Dan moet ik zeggen tegen je schoonmoeder van, sorry, ik heb geen paasharen meegenomen. Want ze waren, ja, jij zou dat natuurlijk wel doen, Wesley.
Hoezo? Hoezo
omdat je gewoon wat gieriger bent dan ik. Ik zag trouwens dat je meer betaalt voor cacao dan voor koper. Is cacao een betere investering?
Jij bent ook een goede belegger, want jij gaat die eieren ook echt opeten. Terwijl je ze in principe nu juist nu gewoon bewaren. Maar nee hoor, een familie Maasdag is het volgende week weer weg.
Nou. Hey, maar dat je dus meer betaalt voor cacao dan voor koper. Is cacao ook een betere investering dan koper of dan goud?
Ah, dat is zo'n moeilijke markt. Ja, ik vind het wel superleuk. Maar dat werkt natuurlijk allemaal met van die future contracten. Hè? Dus die inkopers, die kopen cacao nu voor levering. Volgende maand over een kwartaal en dingen. Ja, dat is ontzettend moeilijk om daarop in te spelen. Want je hebt nu dus die cacaoprijs wat op een gegeven moment $10,000. Nou, voor levering over een half jaar is het 7,500. En voor levering eind volgend jaar zit je alweer rond de 5500 of zo. En die contracten lopen af. Dus je moet dat elke keer doorrollen. Het is een heel specifieke markt om daarin te handelen.
We gaan naar volgende week.
Ook, want ik zie dat onze technicus Ivo die van te slapen. Die stond heel erg te gaan.
Nou, dan gaan we heel snel naar volgende week. En om teleurstellingen te voorkomen, hij kan een beetje bijslapen. Want maandag is er geen BNR Beurs. Maar dinsdag staan we weer voor je klaar. En dan trappen we een week vol actie af. Knetteren zal het bij Disney, want het bedrijf houdt zijn aandeelhoudersvergadering. Al maanden wordt er geruzied om de koers van het bedrijf. Activistische aandeelhouder Nelson Peltz vindt de ideeën van topman Bob Iger maar niks. En hij vindt het schandalig dat Disney al jarenlang eigenlijk de S&P 500 niet kan bijbenen. Peltz wil daarom meer macht in het bestuur en hij sprokkelt zieltjes onder andere investeerders. Hoeveel hij daarvan over kan halen om zijn kant te kiezen, daar gaat het om spannen. En een spannende week ook voor Shell, want die staan tegenover Milieudefensie in de rechtszaal. De Milieuclub vindt dat Shell niet genoeg doet om snel de CO2-uitstoot te verminderen, want daar riep de rechtbank eerder al toe op. En we vieren verjaardag, gezellig. Het grootste beursbedrijf van de wereld wordt 49. Ik heb het over Microsoft. Normaal trakteer je als je jarig bent, maar of Microsoft ook gaat uitdelen, dat gaan we zien.
Je luisterde naar Beursweek en ik zeg luisterde, want het zit er helaas weer op. We wensen je heel veel plezier dit extra lange weekend en heel graag tot dinsdag.
Dankjewel Jean-Paul van het Huis van Markets Everywhere en eToro. Fijne Pasen en tot dinsdag.
Tot dinsdag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.